Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen is onze voorganger dominee Van der Linden. Mijn naam is Hans van der Wurgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Schriftberijming 20, de versen 1, 2 en 3. Schriftberijming 20, de versen 1, 2 en 3. Na stilgebed, votum en groet zingen we uit Gezang 21, de versen 1, 3 en 4. Gezang 21, de versen 1, 3 en 4. Na de 10 geboden zingen we uit Psalm 119, vers 3, uit de Nieuwe Berijming. Psalm 119, vers 3. Na het gebed is de schriftlezing uit Genesis 33, de versen 1 tot 20. Genesis 33, de versen 1 tot 20. Daarna zingen we lied 456. Nader, mijn God, bij u, zij steeds mij bij. Na het gesprek met de kinderen is er. Wanneer dat was het kinderlied. Na de collecte is de verkondiging. En na de verkondiging zingen we uit Psalm 25, de versen 2 en 3. Psalm 25, versen 2 en 3. Uit de Nieuwe Berijming. Na het dankgebed is het slotlied Psalm 19, de versen 6 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 19, de versen 6 en 7 uit de Oude Berijming. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook hen die via het internet of later met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor onze voorganger, dominee van der Linden. Hij zal voorgaan en vanmiddag zal voorgaan dominee W.P. de Groot. In het gezin van Marcel en Stephanie de Jong uit Papendrecht is gistermorgen een zoon geboren. Het is een broertje voor Elispa. En ze noemen hem Evert Elan Nathanael. Ze noemen hem Evert. We willen deze dienst beginnen met het zingen van schriftberijming 20, versen 1, 2 en 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, fijn om in jullie midden te zijn op deze zondag. Ik reed hier naartoe op mijn motor. Ik heb een elektrische motor, dus hij is muisstil. En je schrikt geen vogels af. Ik kwam langs een vijver en daar zwom een nijlgans echtpaar met jonkjes. Heel jong en pluizig. Ja, heerlijk om dat te zien. Tegen de achtergrond van die paars-roze bloemen. En voorbij vloog zo'n papegaai, zo'n felgroen gekleurd beest. En dan schijnt de zon en dan ga je naar de kerk en dan zeg je, wat hebben we een grote God. Ja, Ik heb lekker zitten zingen op de motor. Hoe groot zijt gij? Ja. Nou, dat mogen we met elkaar beleven. We hebben een geweldig grote, liefdevolle, trouwe God. Nou, misschien beleeft u dat niet op dit moment, hè, dat u in een hele andere stemming hier in de kerk zit. Nou, welkom, juist dan, welkom om God te ontmoeten door zijn woord en door zijn geest. Zullen we ons met stil gebed voorbereiden op deze ontmoeting. Wij verwachten kracht, hulp en zegen in de naam van de Heere God. Het is de God die hemel en aarde ook ons gemaakt heeft, die trouw is en doorgaat met zijn heilswerk in onze levens en in ons midden als gemeente. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal van God onze Vader door onze Heer en Heiland Jezus Christus in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen dan nu met elkaar liedboek 21, vers 1, 3 en 4. Alles wat adem heeft, loven de Heere, zingen de lof van Israëls God. Liedboek 21, 1, 3 en 4. Je kijkt geregeld in de spiegel om te kijken of je haar goed zit, of je kleding goed zit. Ik denk als ik vraag wie heeft vanochtend niet in de spiegel gekeken, dat er geen enkele hand omhoog zal gaan. Wij kijken ook vanochtend in de spiegel van God weet. Om te zien hoe zitten we van binnen in elkaar en leven we naar de bedoeling van onze God. Ik noem u de 10 regels die God ons gaf. En wij zingen daarna een lied van hulp. Psalm 119 vers 3. Ik dank u Heer in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen. U wil ik die de Allerhoogste zijt in alles volgen. In alles volgen. Dus Psalm 119 vers 3. Nieuwbereind naar de lezing van de 10 geboden. Waarvan het eerste gebod zegt: God is God. Wij zijn geschapen om God lief te hebben. Maar zeker ook opdat God ons zou liefhebben. De vraag is dat in ons leven het geval? Heb ik God lief? Of zijn er zaken, relaties of doelen in mijn leven die belangrijker zijn of meer mijn aandacht vangen dan God zelf? Het tweede gebod zegt: aanbid God zoals Hij dat wil. Een vraag: ken ik God zo? En aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem zou willen hebben? 3. Gods naam is heel bijzonder. Als ik zeg christen te zijn, leef ik daar dan ook naar of ben ik onoprecht geweest in een bepaald onderdeel van mijn leven? 4. Neem rust. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? 5. Vader en moeder respecteren. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? 6. Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid of rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? 7. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn eigen partner? 8. Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? 9. Geen vals getuigenis geven. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En 10. Niet begeren. Door welke begeerte word ik gedreven? Welke verkeerde jaloezie? En ook: ben ik in staat geweest om God te danken voor mijn leven? Vertrouw ik op zijn goedheid, zijn wijsheid en hulp? Zullen we vragen of God in ons midden zal zijn? Heer onze God en Vader, u heeft heel veel gesproken in deze wereld door profeten, evangelisten en apostelen. En vooral door en in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij willen naar uw woord luisteren, daarover nadenken. En wij bidden u, maak door de kracht van uw geest deze woorden tot vruchtbare woorden. Woorden die ons op de goede weg leiden. De weg van uw rijk, de weg van vrede, de weg van recht, van hoop en verwachting, van liefde en eensgezindheid. Wij vragen u, slaat u zelf de brug tussen toen, het verhaal wat we gaan lezen uit de Bijbel, en nu, wij die leven in 2017. En neem daartoe alles weg wat ons hindert om echt te luisteren. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan met elkaar de Bijbel vervolgens lezen uit Genesis 33. En we lezen dan van vers 1 tot en met 20. Daarna zingen we uit de bundel van Johannes de Heer, lied 456. Nader mijn God bij u, zij steeds mijn bee, zij het leven spot soms ruw, gaat u maar mee. Dat is ook een lied uit het verhaal van Jacob. Hij gaat over Bethel, dat hij vlucht voor zijn vader, of beter gezegd voor Esau zijn broer. En dat hij die droom krijgt van een ladder uit de hemel met engelen van God uit die hem bemoedigen op zijn levensweg. Nou, dat is lied 456 uit Johannes de Heer. Dat zingen we dus na de schriftlezing van Genesis 33 vers 1 tot 20. Het verhaal speelt zich af dus na dat lied wat we straks gaan zingen. Dan is Jacob al in Haran bij de vader van zijn vrouw geweest. En heeft hij daar, of zijn vrouwen, heeft hij daar een leven opgebouwd. Hij verlangt vervolgens terug naar het land der belofte, Canaan. En besluit om terug te gaan. En dan moet hij zijn broer Esau onder ogen komen. Hij weet dat Esau eraan komt met zijn leger. En dan staat er, toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef daar weer achter. Terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en zij bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer, dus in de ogen van Esau te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch? Als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag en u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Esau zei, laten we opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Hij zei echter tegen hem, mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn en dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij me heb. Als men die maar één dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat mij toch enkele uit het volk dat bij mij is bijen plaatsen. Maar hij zei, waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer. Zo ging Esau die dag zijns weegs terug naar Seir. Maar Jacob trok naar Sukkot en hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam, de God van Israël is God. Tot zover het lezen van Gods woord. Ja, ben ik verstaanbaar? Dan nodig ik graag de kinderen van de basisschool naar voren uit. Komen jullie even naar voren? Kom maar. Oh, dat zijn er wel heel veel. Kan iedereen een plekje vinden? Ja? Nou, vast wel, hè. Hoi. Kijk. Nou, want ik ga het met jullie hebben over een kuikentje. Wie vindt een kuikentje wel een heel leuk beest? Niemand? Nee? Vinden jullie een kuikentje niet een heel lief beestje?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
En waarom?
Omdat ze zo klein zijn.
Ja, ze zijn zo klein, hè? En jij? Jij vond het ook leuk, of niet? En waarom?
Mijn buren hadden een keer kuikentjes.
Oh, jouw buren hadden kuikentjes. En dat vond jij ook wel heel leuk om te bekijken. Mooi. En jij vond het ook heel leuk. En waarom?
Ze zien er altijd zo schattig uit.
Ja, leuk hè? Ja, prachtig.
Maar kleine konijntjes ook.
Kleine konijntjes ook, ja natuurlijk. Ja, prachtig. Op de boerderij.
Wij zijn bij de ijsboer geweest en daar zijn hele kleine konijntjes geboren. En die hele
erg. Oké, oké. Oh, nou. Oh, prachtig. Oh, schitterend. Nou, heel de boerderij gaat open hier. Prachtig. En dat ook nog wel bij de ijskoboer. Nou, ik ga het met jullie hebben over een kuikentje of een ei. Met de vraag, ben jij een kuikentje of een ei? Misschien een beetje een aparte vraag, maar daar wil ik het even over hebben. Want een kuikentje, die komt ergens vandaan. Wie weet dat? Waar komt die uit? Hij komt uit een ei. Ja. En in feite is een kuikentje twee keer geboren. Hij is één keer geboren toen hij uit dat ei kroop. En hij is ook een keer geboren als ei. Ja, dan zeg je niet zo dat hij geboren wordt. Dan wordt een ei gelegd, hè? Zo heet dat. Maar eigenlijk is dat ook een beetje dat je geboren wordt. Nou, een hele moeilijke, nou een beetje moeilijk is het. Dat is de vraag van, hoe ben jij? Ben jij nou één keer of twee keer geboren? Daarover gaat het ook hier in de kerk, hè? Ieder van jullie is één keer geboren. Ja, dat weet je vast wel wanneer dat was. En je viert dat elk jaar met je verjaardag. Maar hier in de kerk zeggen we, het is de bedoeling dat je nog een keer geboren wordt. En dat gebeurt als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Lees maar eens in de Bijbel. In Johannes 3 staat dat, dat de Heer Jezus daarover vertelt. Dat je een nieuw hartje krijgt. Nou, daar hebben jullie vast wel eens over gehoord. Hè? Dat je een nieuw hartje krijgt. En daar mag je om bidden. Mag jij ook. Dat je daar om bidt. En dat bidden om een nieuw hartje lijkt een beetje op het eitandje van zo'n kuikentje. Heb je dat wel eens gezien, dat een kuikentje een eitandje heeft? Weet je wat dat is? Op het snaveltje van een kuikentje, als die nog in het ei zit, groeit een eitandje. En daarmee kan die door de schaal heen pikken. Zodat die uit de schaal komt. Nou, wij kunnen een nieuw hartje krijgen door te bidden tot de Heer Jezus. En dat kun je altijd doen. Dat kun je hier doen. Dat kun je 's avonds voor je bedje doen. Dat je zegt, Heer Jezus, wilt u mij alstublieft een nieuw hartje geven? Ja, ga je dat doen? Ja? Nou, dat is mooi. Nou, dat is mijn verhaal naar jullie toe. Dat je zegt, ben jij nou één keer of twee keer geboren? Nou, daar hoef je geen antwoord op te geven. Maar het is wel iets om over na te denken. Misschien met je papa of mama te bespreken van, hé, hoe is dat nou bij mij? Nou, dan gaan we nou zingen.
En wat gaan we zingen? Dat is Kinderen van de Vader. Bijeenkomst en dan is daar nu gelegenheid voor de gemeente voor de collecte.
Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 25 en daarvan het tweede en het derde couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij hebben gelezen een stuk uit het leven van vader Jacob. En wat we niet hebben gelezen is wat een aantal hoofdstukken daarvoor staat, dat Jacob de stem van God heeft verstaan toen hij was in Paddan Aram. Je leest daar maar zo overheen dat hij die stem van God verstaat. Maar ik zou er even de vinger bij willen leggen van, hey, Jacob heeft de stem van God verstaan. Even een vraag aan jullie, van wie heeft wel eens de stem van God verstaan in zijn leven? Ik hoef daar geen antwoord op, maar gewoon een vraag om over na te denken. Van, hey, zo gebeurt dat in dit verhaal wel. En God zegt dan concreet tegen Jacob in deze situatie, ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie en ik ga met je mee. En dan gaat Jacob, maar Jacob die doet dat een beetje apart. Hij doet dat als zijn schoonvader naar een feest is en dan roept hij zijn vrouwen en bedienden bij elkaar en hij vlucht. Zo kun je dat wel zeggen. Hij laat zich dus leiden door de woorden van God, maar ook door angst. Jacob is bang voor zijn schoonvader. Hij is bang dat hij hem niet laat gaan. Hij is bang voor de voorwaarden die hij zal stellen. Hij heeft er natuurlijk wel een historie mee opgebouwd. Maar de grootste reden dat hij bang is, komt niet van buitenaf. Die komt van binnenuit. Want als kind trok Jacob altijd aan het kortste eindje. Zijn broer Esau was lichamelijk veel sterker. Die droeg trots de jachttrofeeën de tent van zijn ouders binnen en dan werd daar een heerlijke maaltijd van gekookt en dan was Esau de man. Jacob die miste dat. Hij wist ook niet zo goed hoe hij dat anders moest. En hij compenseerde dat intellectueel. Met andere woorden, met zijn slimheid kwam Jacob best een heel eind. En de rest deed hij door te liegen en te bedriegen. En het is triest om te zien hoe Jacob telkens relaties verstoort door niet eerlijk te zijn. Dat is niet alleen uit het leven van Jacob het geval. Dat kan ook heel goed in ons eigen leven het geval zijn. En verderop in deze verhalen lezen we dat zijn kinderen deze gewoontes overnemen en vader Jacob op een vreselijke manier bedriegen. Nou, dat is ook niet alleen van die tijd dat je kinderen juist de slechte gewoontes van je overnemen. En wat ik bijzonder vind aan onze God, dat is dat hij Jacob blijft begeleiden. Hij blijft Jacob bemoedigen en betrekken bij zijn helsplan. God zegt niet tegen Jacob van, nou, bekijk het nou maar. Jij met jouw gedoe en met jouw gelieg, zoek het maar zelf uit. Nee, God gaat met Jacob mee. Dat is ook niet alleen iets wat een soort bijzondere positie is van Jacob. Zo is ook uw God, jouw God. En Jacob beseft in de loop van zijn leven steeds meer dat. Dat God steeds weer terugkomt, al verdient hij het niet. En juist in dit hoofdstuk komt dat best wel naar voren, omdat er nogal eens het woord genadig in dit hoofdstuk naar voren komt. Jacob beseft op een bepaald moment in zijn leven, ik heb het niet verdiend. En toch geeft God het me. dat is nou de genade van God. En daarbij, God laat Jacob niet aanmodderen. Bij de Jabok komt hij naar Jacob toe en zegt tegen hem, Jacob, zo kun jij het beloofde land niet binnengaan. Ja, dat was die manier van problemen veroorzaken en vluchten. God die stelt daar een beperking aan. Hij worstelt bij de Jabok met Jacob. En dan wordt Jacob mank. Hij kan dan niet langer vluchten, althans niet fysiek, maar hij doet het ook niet. Want als Esau er aankomt en hij hoort al op voorhand dat hij met 400 man hem tegemoet komt, dan besluit Jacob niet te vluchten, maar zijn broer onder ogen te komen. Jacob is veranderd. Hij is opnieuw tot leven gekomen. Hij is bekeerd. Voor de tweede keer geboren. Zoals net in dat verhaal met het ei of de kip. Jacob is veranderd. En je proeft wel de spanning in dit verhaal. Maar hoe gaat dat nou? En ja, wij weten hoe het afloopt. Hè? Dat is een beetje onze makke als mensen die wat bekend zijn met de Bijbel. Wij weten hoe het afloopt. Maar denk je eens in dat je niet weet hoe dit verhaal afloopt. En stap voor stap met Jacob meegaat. Nou, de spanning is dan om te snijden. Je hoort dan in dit verhaal, of in het verhaal net hiervoor, een wanhopig gebed van Jacob. Dat is in hoofdstuk 32 vers 10. Misschien goed om dat eens te lezen. We hebben maar één gebed van Jacob in de Bijbel. Nou, dat is dit gebed. Dan hoort hij dus dat Esau met dat leger op hem afkomt. En dan zegt hij tegen God, ik ben te onbeduidend door al de blijken van goedheid en al de trouw die u, uw dienaar, bewezen hebt. Immers, slechts met een staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau. Want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en mijn moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ja, een man in nood. En die worsteling daar bij de Jabok, dat is er ook één van erop of eronder. Dan zeg je van, hoe moeilijk kan een mens het hebben? Het is ons in de Bijbel opgeschreven. Waarom? Nou, om onze lering eruit te trekken. Maar dat niet alleen. Om ons vertrouwen op onze God te stellen. En ik denk dat de grote les uit dit verhaal is dat wij op onze eigen tijd een eigen reus tegen zullen komen. Jacob kwam Esau tegen, hè, die broer die bij hem tot mythische proporties was uitgegroeid, omdat hij zo bang was voor zijn broer. Waarom? Omdat hij zijn broer had bedrogen naar zijn vader toe. Ook wij hebben onze reuzen. Ja, misschien wel goed om daar eens wat nader bij stil te staan. Wat voor reuzen kunnen er zoal in je leven zijn? Het is nogal onrustig. Nou, mijn motor staat er nog steeds. Dat is voor het als je hier op de preekstoel staat. Oké, nou, zullen we maar gewoon voortgaan, ja? Ondanks alle bewegingen. Dus reuzen in je leven. Nou, dat kan zijn Als je dat op jezelf betrekt, dat je zegt van ik vind het lastig om andere mensen te vertrouwen. En dan komt er zo iemand naar je toe die je imponeert, waar je misschien iets mee te stellen hebt gehad en daar was je niet ver in de handelswijze. En dan gaat dat uitgroeien tot een reus. Het kan zijn dat een ander je in de steek heeft gelaten en dat groeit uit tot zo'n reus. Of zo'n idee van niemand helpt me, uiteindelijk moet ik het echt helemaal alleen doen. Het kan zijn dat zo'n reus is, een beetje zo'n houding van, ik zoek het allemaal wel zelf uit hoor. Niemand hoeft mij de wet voor te schrijven. Of dat die reus is, het altijd iedereen naar de zin willen maken. Zo'n please gedrag, waar geen einde aan komt. Of het kan zijn dat je graag bewonderd wil worden. En elke keer weer zoek naar bevestiging, dat iemand zegt van, joh, wat gaaf en mooi, wat heb je het goed gedaan, enzovoort. En daar zit je echt op te wachten. En als dat niet gebeurt, dan word je onzeker. Het kan zijn dat je steeds jezelf moet bewijzen. Ik kan het echt wel hoor en ik ben echt wel mijn geld waard en ik kan echt wel mijn verantwoordelijkheden aan. Maar ondertussen knaagt er toch wat aan jezelf. Zo'n reus kan zijn dat je denkt, ik moet perfect zijn. Je controleert steeds maar weer je gedrag, heb ik het goed gedaan? En foutjes worden gecorrigeerd en je vraagt je af, en zit er nog meer wat niet goed is gegaan? Ik noemde nog een paar, zonder dat verder uit te werken. Het kan zijn dat zo'n reus is, dat je zegt, ik mag mijn gevoelens niet tonen. Ik moet sterk zijn. Niemand mag zien hoe zwak dat ik ben. Of dat je geen keuzes kunt maken. Elke keer de keuzes bij een ander neerlegt, daar heb je eigen tactieken voor ontwikkeld. Maar uiteindelijk kun je niet je eigen keuzes maken. Je kunt die lijst aanvullen. Je hebt er vast ook wel één gevonden waarvan je zegt van dat is die van mij. Het kunnen ook reuzen van buitenaf overigens zijn. Het is niet alleen dingen die spelen in je hoofd, in je gestel, maar het kan ook echt zijn dat er mensen in je directe omgeving zo'n reus echt vormgeven. Bijvoorbeeld mensen in je omgeving die echt je tegenstaan en zeggen van, ik wil niet dat je dit of dat doet. En dat ook vrij rigide doorvoeren, intimideren. Of dat er iemand in je directe omgeving echt een paniekzaaier is. Altijd kijkt hij naar wat niet goed gaat, wat niet veilig is, hoe het verkeerd loopt enzovoort. En je wordt daardoor beïnvloed. Of een zwartkijker, iemand die steeds roept dat is onmogelijk, dat kun je niet, je bent te oud, te jong enzovoort. En het beïnvloedt je. Of zo'n reus kan zijn een bedreigende omstandigheid. Bijvoorbeeld je kind is ernstig ziek. En het bepaalt je agenda, je tijd, je denken. Of, noem eens wat, dat je denkt, we kunnen onze huur niet meer betalen. Gaat niet goed financieel. En ergens weet je wel, dat valt wel mee, maar het houdt je bezig. Onze eigen reuzen. Hoe ga je nou hiermee om? Kijk naar Jacob. Jacob gebruikt allereerst zijn intellect en denkt na en zet alles in een bepaalde volgorde. Jacob blijft Jacob, maar dan vallen er twee dingen op. En dat is in de eerste plaats, Jacob vlucht niet. Dat deed hij anders wel. Hij was slim genoeg om dan een vluchtweg te bedenken. Hij vlucht niet. En het tweede is, hij gaat zelf voorop. Hij kijkt dus de reus Esau recht in de ogen. Daar is moed voor nodig. Daar heeft u, daar heb jij moed voor nodig. Om die reus recht in de ogen te zien. Maar dat niet alleen. Er is vooral geloof voor nodig. Dat je zegt van, Heere God, dit lukt me niet. Ik wil er niet aan toegeven, maar het gebeurt elke keer maar weer. Wilt u mij alstublieft helpen? En bidden, lieve mensen, helpt. Dat zie je in dit verhaal. Want het had zo anders zoveel slechter kunnen aflopen. Want wat is hier gebeurd eigenlijk, vraag je je af. Hè? Wat is er nou met Esau gebeurd? Hij had echt andere plannen. Hij komt daar met een leger van 400 man op Jacob af. Nou, dat was echt geen welkomstcommissie. Esau was echt iets heel slechts van plan. En hij verandert van gedachten. Hij omarmt zijn broer als hij dicht bij Jacob komt. En wat is daar gebeurd? Wij twijfelen misschien wel of bidden helpt. We roepen in onze angst tot God. We weten het vaak niet. Nou, dit verhaal laat zien dat onze God te vertrouwen is. En als wij vragen aan hem om ons te helpen, dan heeft dat invloed op de situatie. Op die reus die ons daar tegemoet komt. Zoals ik al zei, er staat één gebed in de Bijbel van Jacob. En wat is de strekking van dat gebed? Dat is dat roepen tot God, help u me alstublieft. En zegt hij dan, God, u hebt het beloofd. Nou, daar mogen wij ook een beroep op doen. Er staat hier een doopvont voor in de kerk. Een aantal van u zijn wellicht bij dit doopvont gedoopt. Of bij een ander doopvont bent u gedoopt. Of in een andere situatie, als kind gedoopt of volwassen gedoopt. Maar bij die doop klonk de belofte van God. Ik ga met je mee. Ik ga voor je zorgen. Je bent niet alleen. Nou, dat is zo'n ontstellend belangrijk gegeven. En daar mogen we in ons gebed ook een beroep op doen. God, u hebt het mij beloofd. En dan zien we dat God ingrijpt. Als we kijken naar Jacob. En dan is Jacob. Hè, een en al hoffelijkheid. Hij buigt als een knipmes. Nou, dat gedrag hoeven we niet te kopiëren voor de duidelijkheid. Maar wat opvalt is dat hij het heel veel over genade heeft. En dat is echt een sleutelwoord in deze fase in het leven van Jacob. Hè? Als we ze even bij langs lopen, allereerst in vers 5. Waar dan Esau vraagt van, nou ja, wie heb je daar allemaal bij je? Dan zegt Jacob, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Nou, wat een mooie belijdenis van Jacob, hè, dat hij erkent dat hij in zijn kinderen de genade van God ziet. Vers 8. Op de vraag van Esau, wat Jacob wil met heel die kudde, heel die, dat cadeau wat als een please-offer aan Esau wordt aangeboden. En dan zegt hij, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Hij wilde dus niet alleen dat God goed over hem dacht. Hij wilde ook dat zijn broer goed over hem zou denken. En dat komt terug in vers 10. Dat komt terug in vers 15. En Vooral voor dat woordje genade in vers 11 vraag ik in het bijzonder jullie aandacht. Want Esau wil het cadeau van Jacob eigenlijk niet aannemen. Zo geeft hij aan, ik bezit genoeg. Mijn broer, zegt hij, ik heb veel, vers 9. En Jacob dringt dan aan op acceptatie en dan zegt hij, neem het toch aan, want God heeft mij gezegend en is mij goedgezind geweest. Dan is dat weer hetzelfde woord genade, is wat anders weergegeven in deze vertaling. En dan zegt Jacob, doe dat nou, hij dringt bij hem aan, want, zegt hij, ik heb alles. Esau zegt, ik heb veel. Jacob zegt, ik heb alles. Waarom heeft hij alles? Omdat God zijn Heer is. Zijn herder is. En daarom kan hij zeggen, mij ontbreekt niets. Jacob heeft God van nabij gezien. Hè? Bij de Jabok daar heeft hij gevochten met de engel des Heeren. Dat is de oud-testamentische gestalte van de Heer Jezus. Hij heeft zijn adem geroken. Een nieuwe naam gekregen. Een nieuwe identiteit. Met andere woorden, Jacob is een bekeerd mens, een ander mens geworden. Hij heeft vrede met God gevonden. De schat die boven is en door God wordt bewaard. En daarom zegt hij, vanuit dat basisgevoel van God die voor hem is, ik heb alles. Nou, een mooi getuigenis. Wellicht dat er ook mensen in de kerk zeggen van ja, dat herken ik. En God is mijn God, door genade een kind van God. Ja, wat ontbreekt mij nog? Niet dat je daar trots op bent, in tegendeel, maar je mag dat in dankbaarheid zo ervaren. Van, ik heb alles. Ja, wat ontbreekt me nu nog? Kijk, dat is een wereld van verschil met Esau. Die zegt, ik heb veel. Esau, die telt. En berekent. Die heeft alles op een rij. En zegt dan, als hij die som heeft gemaakt, nou, ik heb veel. Dat is ook een levenshouding. Ja, dat je optelt wat je al niet hebt, waar je al niet geweest bent, wat je al niet hebt gedaan. Nou, ik heb al best veel bereikt in mijn leven. Ik heb veel gereisd, ik heb veel gezien. Nou, dat is ook een houding. Maar dat veel is nooit genoeg. Dat meer is nooit vol. En zo vind je geen rust bij God. Dus het zijn twee houdingen die hier toch tegenover elkaar staan. Al zijn het beide kinderen van het verbond, hè? Oké, Esau hoorde bij het verbond. Al staat er veel meer over in de Bijbel. Dat heeft alles te maken met deze berekenende houding van Esau. Hij telt op. Dat tegenover die houding van Jacob. Die zegt van, ja, met God heb ik alles. Nou, dan nemen Jacob en Esau afscheid. Maar dan blijkt Jacob zijn streken toch niet te hebben afgeleerd. Al is hij een bekeerd mens. Hoezo? Nou, hij slaat dan de begeleiding van Esau af. En dan zegt hij, nou, ik volg je wel naar Seir, zegt hij tegen Esau. Zo van, ik kom wel bij je. Seir, dat is helemaal het zuiden van Israël, van Kanaan. Dus zo pleased, die praat hij Esau naar de mond. Maar gaat hij naar Seir? Nee, dat doet hij niet. Esau is nog maar net uit het zicht verdwenen. Of hij slaat scherp naar rechts af en gaat wonen, zo lezen we, in Sukkot. Dat is net voor de Jordaan, ongeveer halverwege, zeg maar, het meer van Tiberias en de Dode Zee. Tja, je hebt je leven lang, lieve mensen, te worstelen met je verkeerde karakter. Eigenschappen waarvan je zegt van ja, ik zie dat ze niet goed zijn. En toch in bepaalde situaties gebeurt het toch maar zo opnieuw. Neemt God een afscheid van je? Hij geeft daar zelf eens antwoord op. Zegt God dan van, nou, bekijk het nou maar. Nop. Nee, zo is onze God niet. Is het dan zoiets van, ja, nou moet ik daar maar mee leven? Is dat dan onze houding? Wordt dat aanbevolen in de Bijbel? Zo van, ja, ik kan er nou ook niks aan doen. He? Heeft u daar eens antwoord op? Is dat nou wat we moeten zeggen? Nee, ook niet. God komt hem wel tegen en zegt van, Jacob, jij moet veranderen. Wat is dan de weg? De weg is omhoog. Dat we bidden, God, gaat u met me mee. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer, die aan het kruis ging om voor ons genade te bewerken. Wat een liefde, oneindig groot. Amen. Het is goed om als we samen zijn ook te bidden voor wie het moeilijk heeft. En ook te danken voor de situaties waar blijdschap is. Zullen we dat nu ook met elkaar gaan doen? Ja, wat heerlijk om te zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En wat is het dan een voorrecht te weten van u, Heer Jezus Christus, omdat u de weg tussen de Vader en ons hebt vrijgemaakt van ongerechtigheid, van puin en stenen, van rotzooi die wij hebben gemaakt. En dat daardoor we maar zo bij God als Vader mogen komen. Wij zijn zo dankbaar met dit evangelie, deze blijde boodschap van u als een goede God voor ons mensen op deze wereld. Hier concreet als we zo samen zijn als gemeente op deze zondagochtend. Wat bent u dan goed? En wat zijn we blij met u. En wat een heerlijk evangelie. Dat u geen punt zet achter de relatie met ons. Maar steeds weer doorgaat met uw begeleidingswerk. Met het ondersteunen en bemoedigen van ons persoonlijk. Maar ook van ons als gemeente. En breder van ons kerkverband en van de kerken hier in ons land en daarbuiten. Dan mogen wij als wereldwijde kerk deel uitmaken van dit heilsplan. Wat u bezig bent te volvoeren, af te maken tot de komst van u, Heer Jezus Christus. En dan zijn we blij dat we zo onderdeel mogen uitmaken van dat wereldwijde plan van u. En dan zien we hoe u bezig bent met het begeleiden van uw kinderen. In het bijzonder keken we dan naar Jacob en hebben ons gespiegeld aan zijn houding. Een hele eerlijke houding wordt ons getekend. Van iemand die slinks zijn eigen weg probeert te vinden te midden van lastige situaties waar hij zelf een aandeel in had. En dan toch daartussendoor die noodkreten van Jacob tot u en dat verlangen om de erfenis van u in bezit te nemen. Het land Kanaan, zoals dat beloofd was, als een erfenis aan zijn opa, wat voor ons een beeld mag zijn van het hemelse Kanaan, de erfenis die ons wacht als u terugkomt, Heer Jezus, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde bewerkstelligd waar gerechtigheid woont, waar we eerlijk zullen zijn tot op het bot, waar we liefde zullen kennen in volle mate, maar waar vooral u, Heere God, te midden van ons mensen zult wonen. Een wenkend perspectief. Wij leven nog in de tussentijd, tussen dat u het plan bent gaan lanceren, Heere God, en dat u terugkomt. En zijn wij gemeente in Jezus' naam. En willen we dat ook vormgeven als we nu bidden en danken met gemeenteleden die blij zijn of waar een zorg is. Allereerst danken we u dan voor de geboorte van Evert de Jong. U hebt hem gegeven in het gezin van Marcel en Stefanie. En wij danken u voor dit nieuwe leven wat u schonk aan hen en willen u vragen, legt u uw handen op dit jonge leven en begeleidt u het vanaf de eerste start, de eerste stapjes, de eerste woordjes tot al die nieuwe andere fasen in zijn leven. Wij bidden u voor broeder Blommers. Wees u met hem nu hij niet meer naar de kerk kan komen en legt u uw handen op zijn leven, dat hij mag weten, God is bij me, hij gaat met me mee. Wij bidden u voor zuster Diesman. Wees u met haar, Nu ze in een tijd zit van afwachten op de uitslagen. En we vragen nu, wilt u het goed maken? En laat het probleem wat ze met zich meedraagt in haar lichaam mogen worden hersteld. Wij bidden u voor de families van Wert en van de meiden. Deze week overleed plotseling de ex-man van Nelly en ja, het geeft in deze complexe situatie veel verwarring, ook verdriet. En we willen dit allemaal bij u neerleggen en vragen, legt u uw handen op deze levens en gaat u mee. Wilt u rust geven en het besef en toch te midden van alles is daar God. Wij willen u bidden voor Piet Huygen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking. En we willen u vragen, wilt u met hem zijn? Wees u ook met Willy? En ja, geeft u in deze ja, toch risicovolle situatie uw leiding en als het kan herstel en genezing. Wij willen u bidden voor elkaar. We hebben heel wat gedachtes benoemd, heel wat reuzen in ons leven. En we willen u bidden, geeft u dat we allemaal onze weg mogen vinden. Te midden van dat wat ons tegemoet komt, dat we niet vluchten. Dat we ons niet neerleggen bij situaties van, ja, zo is het nou een keer altijd geweest. Maar dat wij vertrouwend op u, drie-enig God, onze weg door het leven zullen gaan. Zegent u ons dan voor de tijd als we naar huis gaan. Laat ons een goede tijd mogen hebben van verwerking, van een zondag, van rust, ontspanning, elkaar. En dat ook als we denken alleen te zijn, dat we toch tot onze verrassing ontdekken. En toch, ik ben niet alleen. Zo dragen we elkaar aan u op. Dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen onze slotzang. Dat is Psalm 19, uitberijmd vers 6 en vers 7. Dus krijg ik van mijn plicht, van mijn werkbriefje, o God, een klaar bericht. En wat is het voor uitzicht schoon. Psalm 19, vers 6 en 7, onze slotzang. Onze God was hier vanochtend in ons midden en gaat met u mee waar u ook naartoe gaat. Ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met u allen. Amen.